BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Eén ding heeft de oorlog in Oekraïne wel helder gemaakt. Europa heeft de Verenigde Staten hard nodig nu Rusland weer een bedreiging is voor westerse democratieën. En tegelijkertijd klinkt in alles door dat de VS in economisch opzicht kiest voor America First. En is het land zelf ook nog eens tot op het bot verscheurd als het gaat om politieke kleur. In hoeverre kun je eigenlijk nog spreken van de Verenigde Staten? Hoe heeft deze grote geopolitieke macht zich de afgelopen tijd ontwikkeld? En wat kenmerkt Amerikanen en Amerikaanse cultuur? In BNR's Big Five van de Verenigde Staten ga ik op zoek naar een antwoord op deze en andere vragen in een poging om de wereldmacht beter te begrijpen. Vandaag doe ik dat met James Kennedy. Hij is hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Amerikaan van geboorte, behoorlijke staat van dienst hier in Nederland. Zo werd hij in 2019 benoemd tot voorzitter van de onafhankelijke commissie die de kanon van Nederland moest gaan herijken. Welkom. Ik doe de microfoon iets dichter bij uw mond, dan bent u wat beter te verstaan.
Ja, goed.
Voordat we het gaan hebben over over identiteit van de VS, ook over uw jeugd, daar in Iowa was het, in het dorpje Orange.
Orange City.
Orange City zelfs, het was een stad.
Ja, dus Orange, California. En dan Orange City in Florida, dat is naar de sinaasappel genoemd. En Orange City, Iowa, en dat is naar het Huis van Oranje.
Hoeveel inwoners had Orange City?
Nou, toen ik geboren werd, denk ik 3000.
Oké, toen kwam er eentje bij, 3001. Daar gaan we het straks over hebben. Maar allereerst, wie weet er eigenlijk het meeste van hun geschiedenis? De gemiddelde Nederlander of de gemiddelde Amerikaan?
Beide doen het slecht. En,
je spreekt de hoogleraar.
Precies. Als hoogleraar geschiedenis vind ik dat gauw. Maar dat is denk ik ook wel bewezen dat het zo is. Ik denk niet dat Amerikanen beter hun geschiedenis kennen dan Nederlanders. Mm-hmm. Wat ze wel hebben, in tegenstelling tot Nederlanders, is een besef of een gevoel dat geschiedenis belangrijk is of geschiedenis belangrijk zou zijn.
En waar zit hem dat gevoel in?
Nou, ik denk dat heeft te maken met het idee van dat Amerika een verhaal is. Amerika is een verhaal dat op een bepaald moment is begonnen. Je zou kunnen zeggen 1776 met de onafhankelijkheidsverklaring. Mm-hmm. En dat het zich doorontwikkelt. En je moet gewoon die geschiedenis weten om te weten waar Amerika voor staat en wat je verantwoordelijkheden als burger zijn.
Zo'n verhaal hebben wij niet hier in
Nederland. Is er wel.
En zo'n verhaal hebben wij in Nederland niet, of minder?
Nee, zo'n verhaal is er. Nederland is geen verhaal. Nee. Nederland is geen ideaal.
Het zijn
is
we eigenlijk wel?
Ja, het is een het is een gemeenschap.
Sompige delta, dat
Ja, het is een sompige delta is natuurlijk een hele mooie beschrijving. Maar het is wel, het is denk ik gewoon een land waar mensen gezamenlijk het beste iets van gezamenlijk iets van willen maken. En dat ze dan ook wel ruimte en vrijheid aan elkaar gunnen. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk gedaan op een, ja, op een manier waar je dan eigenlijk niet met veel tamtam. Nederland zit best wel trots op hun land, maar op een ondergearticuleerde manier. Ja. Ze willen dat eigenlijk niet met grote fanfare uitspreken en vieren en zo. Dus het is allemaal, het lijkt allemaal wel heel erg bescheiden. En Amerikanen hebben het idee van, ja, wij zijn een groot land en dat weten we. En de geschiedenis heeft dat bewezen. En de geschiedenis eist van ons ook dat we iets van zouden moeten maken.
Ja, bescheidenheid is niet per se Amerikaans.
Bescheidenheid is absoluut niet Amerikaans.
Nee. Ten tweede, durft u te beweren dat u Nederland, 20 jaar woont u hier nu, inmiddels misschien wel beter kent, ook als geschiedkundige, dan de gemiddelde Nederlander?
Nou ja, als historicus zou ik hopen dat ik dat wel weet. Wat mij altijd wel treft, is dat omdat ik hier niet geboren en getogen ben, zijn er bepaalde dingen die ik gewoon niet weet. Ik bedoel, ik kom dat wel steeds minder vaak tegen. Maar het is nog steeds de Nederlanders, omdat ze hier geboren zijn, er zijn gewoon allerlei weetjes die ik dan zelf niet heb. Mm-hmm. Maar nee, dus ik heb mij wel erin verdiept. En wat ik heb geprobeerd ook een eigen bijdrage te leveren is om dingen scherp te zetten die Nederlanders zelf niet zo scherp zouden zien. Omdat
zoals
het gewoon net gewoon is. Nou, bijvoorbeeld, ik vind een van de dingen dat je Alle buitenlanders maken denk ik zelf de fout, zeker als ze in het westen van Nederland wonen. Dat Nederland is een land waar je kan doen wat je maar wilt. Mm-hmm. Het is een land van totale vrijheid, er wordt geen belemmering in de weg. En wat ik eigenlijk vooral belangrijk vind om Nederland te verstaan, ook voor Nederlanders, is de hang naar orde en de bepaalde opzicht een conservatisme van de Nederlandse samenleving.
Helpt tijd de GFT-bak in de stoeprand zetten.
Ja, ja. Nou, dat je het ook, en er zijn allerlei manieren waarin je dan eigenlijk wil zorgen dat dingen niet uit de hand lopen. Dus dat is gewoon één aspect daarvan. En ja. Dat, je wilt natuurlijk wel met de tijd meegaan en vernieuwen zoals het moet. Maar uiteindelijk ben je toch wel erg gericht op behoud van je eigen ordening.
Ja. Laten we eens kijken naar Amerika. Die Amerikaanse identiteit ga ik met u proberen bloot te leggen of in ieder geval te ontleden. U zei net, de VS is een verhaal. Wat is nou het verhaal van Amerika? Wat staat nou echt voor de Amerikaanse identiteit? Wat is daar een centrale woord in?
Nou, het verhaal van Amerika is dat dit is een land die ontstaan is met de belofte van vrijheid en ook gelijkheid voor iedereen. Dat een weg is van vallen en opstaan. En dat er allerlei vreselijke tekortkomingen zijn geweest in de Amerikaanse geschiedenis. Maar het blijft toch wel iets dat je zou moeten bewonderen. Want men heeft geprobeerd om ook wel gaandeweg steeds lessen eruit van leren en verder te komen. En het is een land van groeiende mogelijkheden. Ook wel om jezelf te ontwikkelen. Om je eigen droom te kunnen verwezenlijken. En Amerika is eigenlijk een wordingsgeschiedenis waar dit allemaal mogelijk is. Waar mensen allemaal gelijk zijn. Waar mensen allemaal vrij zijn. En waar ze allemaal welvarend zijn.
Ja. Dat zegt u trouwens, terwijl ik hier naar CNN kijk. En dan kijken we meteen ook naar berichten over de killing of Tyre Nichols, terwijl we dan het Capitool zien, want dat is dan tegelijkertijd de actualiteitsbeeld in een land waar het dus zo gaat om vrijheid.
Ja. Nee, precies, maar dat is ook zo. En je ziet ook dat op allerlei manieren dat natuurlijk niet verwezenlijkt is. Maar aan de andere kant, ik bedoel niet aan de andere kant, maar Amerikanen gebruiken ook zo'n verhaal om ook te maken een onderdeel van hun wordingsgeschiedenis. Mm-hmm. Wat voor lessen kunnen we eruit leren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt? Hoe kunnen we zorgen dat er toenemende gelijkheid wel bereikt wordt?
Het wonderlijke is volgens mij dat iedereen is hier het over eens in Amerika. Zowel links als rechts, met wie je ook spreekt in de politiek, vrijheid, die vrijheidsdrang en de vrijheid om je eigen leven te kunnen leiden, dat is centraal in die Amerikaanse identiteit.
Ja, dat is centraal in de Amerikaanse identiteit.
Dus of je nou spreekt met demonstranten van de Black Lives Matter beweging of met mensen die zeggen, nee, we moeten zoveel mogelijk wapens kunnen dragen, van de National Rifle Association, ze zullen het over dit thema eens zijn.
Ze zullen over dit thema eens zijn. De invulling ervan is natuurlijk wel aanzienlijk anders. En er is ook een zekere de Zweedse socioloog Gunnar Myrdal al 80 jaar geleden had een mooie uitspraak. Twee Amerikanen kunnen hetzelfde adem zeggen van no one can tell me what to do. And there ought to be a law against that. En dat zie je denk ik toch wel een beetje terug ook in Amerika. Is dat Amerikanen vechten, en ook wel zeker Amerikanen die aan de ene kant of de andere kant staan, staan wel echt staan voor hun eigen rechten en de rechten die zij zelf belangrijk vinden. Maar de rechten van de anderen of de zorg van de anderen, nou, die willen ze dan liever beknotten dan ze gunnen.
Ja, liever mijn vrijheid dan jouw vrijheid.
Ja, absoluut. Ja.
Wat is er nog terug te vinden in die Amerikaanse identiteit? Als we bijvoorbeeld over die vrijheid hebben van ons Nederlands. We hebben natuurlijk een klein steentje bijgedragen, de wordingsgeschiedenis van het land.
Ja, dus wat is dan de je zou kunnen zeggen, de bijdrage die Nederland heeft geleverd aan de Verenigde Staten. En dus Russell Shorter heeft daar een boek over geschreven, over is Nieuw Amsterdam of New York. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen, dat is dan. En dat is een bepaalde cultuur geweest waarin de verdraagzaamheid hoogtij vierde. En een beetje tradities van verdraagzaamheid heeft uiteindelijk ook impact gehad op wat Amerika is geworden. Dat is een beetje zijn verhaal. Ik ben een klein beetje sceptisch over, omdat zo verdraagzaam was Nieuw-Amsterdam ook niet. Hè. Dus je had ook wel leiders zoals Pieter Stuyvesant, die dat geenszins was. Maar ja, je kan zeggen, toch wel, En het was toch een betrekkelijk multiculturele samenleving met verschillende groepen. Dus zeg maar de pluriformiteit van Amerika, waar eigenlijk mensen toch wel met elkaar moesten zien te leven. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is een beetje Nederland en dat is ook een beetje Amerika geworden. Dus in die zin is er wel een bepaalde lijn die ik zou kunnen trekken van Nederland naar de Verenigde Staten.
Ja, toch, als ik nu door New York zou lopen en vraag, voelt u zich een beetje Nederlands?
Absoluut,
Nederlands,
nee.
Ze hebben geen idee waar het ligt waarschijnlijk.
Nee, ze hebben, en dat weten we inmiddels ook wel, ja. dat ze nauwelijks weten. Dus het is een...
We moeten onze plek ook kennen, hier in Nederland.
Want Nederlanders waren maar 40 jaar. Ja. Dus het is in die zin ook wel een heel bescheiden bijdrage geweest.
Een minuscule bijdrage.
Minuscule bijdrage, natuurlijk. En dan op het folkloristische kun je dat ook wel toevoegen. Je kunt altijd koekjes en Sinterklaas aan toevoegen. Mm-hmm. Dat dit ook wel bijdragen zijn aan de Amerikaanse cultuur. Maar dat zijn betrekkelijk kleine dingen.
Ja. Is die identiteit van Amerika de laatste, nou pak een beet, 100 jaar ernstig aan veranderingen onderhevig geweest?
Er zijn wel belangrijke continuïteiten, maar ja, die identiteit en als het gaat over de identiteit die anderen aan Amerika meten of aanmeten of wat Amerikanen zelf over hun eigen land denken. Ik denk dat in veel opzichten zijn de grote thema's hetzelfde. Dus vrijheid, democratie, ongekende mogelijkheden. Dat zijn allemaal wel aspecten van de Amerikaanse identiteit die nog sterk leven. Ik denk dat er wel meer sepsis bij is gekomen. Dus dat we veel meer de wrange of de ironische of tragische kanten van die wordingsgeschiedenis zien. Mm-hmm. En dat er wel meer onderdeel is. En dat we ook wel meer zelfbeeld, ook in de Verenigde Staten, maar ook als je kijkt van buiten, dat Amerika ook een land is waar heel veel dingen niet goed gaan, waar veel dingen falen, waar het wel echt iets is waar je dan niet zonder meer trots op moet of kan zijn. Mm-hmm. Waar de inspiratie ook wel getemperd is. Dat is denk ik wel wat in de laatste decennia is veranderd.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ja, we hadden het er al over, u bent opgegroeid in de Amerikaanse staat Iowa. Orange City was het. Een paar duizend mensen. Alles had daar met Nederland te maken, toch? Als je een telefoonboek keek, zag je allemaal Nederlandse achternamen, begrepen.
Ja, ja, en dus ik, elke achternaam die met van begon, zat ook in de W. En de boer zat bij de D, bijvoorbeeld. En dat was denk ik 2/3, 3/4 van het telefoonboek. Dus het was wel inderdaad allemaal Nederlandse nederzetters. Dat waren de afstammelingen van mensen die 100 jaar daarvoor naar Amerika waren gegaan.
Ja. Dus het was voorbestemd dat u hier naartoe zou komen?
Nou, nee. Omdat, nou ja, mijn vader, die is Amerikaan met geen Nederlandse achtergrond, helemaal niet. Zoals je van Kennedy ook wel zou, mm-hmm. niet zou verwachten. Maar het is een...
Het is meer Iers, toch?
Ja, Schots-Iers in dit geval. Ja, hij kreeg gewoon een baan daar in Orange City bij een college. En mijn moeder is Nederlandse. En in Rotterdam geboren. Maar dat was voor haar een hele gewenning. Het was echt een ander soort Nederland die zij daar trof. Het was natuurlijk wel een plattelandsgemeente. Die Amerikanen waren als het ware al 100 jaar. Dus het Nederland die ze kenden, nou ja, dat bestond niet meer.
Zij deed een stap terug in de tijd vanuit Rotterdam toen ze naar Orange City ging.
Eigenlijk in een bepaalde manier wel. Het is van ook wel nog overblijfsel van de Nederlandse taal die dan uit Gelderland kwamen anno 1860, zeg maar. Maar dus in die zin was het echt een beetje terug in de tijd. Maar een andere cultuur. En natuurlijk ook wel de hele Amerikaanse beleving. Ik bedoel, als je dat voor een eeuw ondergaat, dan is jouw notie van wat het betekent om Nederlander zijn, Dutch te zijn, nou, het wordt dan ook wel anders.
Ja, en toch vierden jullie daar, nou niet jullie meer, maar er werd bijvoorbeeld het tulpenfeest gevierd jarenlang in Iowa.
Ja, dus er was sinds 1940 zo ongeveer een tulpenfeest jaarlijks gehouden.
Ja.
En dat was ook om de Nederlandse tradities sterk te houden. En je had dan je had nog zelfs een koningin en haar hof die dan gekozen moest worden. En je had zeker mensen in klederdracht. En er waren dan gevels gevels ook op de winkels. Dat was verplicht.
Oh, die trapgevels?
Ja.
Ja, ja. Ja, het zou Nederlands mogelijk.
Ja. Dus,
en was dat dan kitsch of folklore? Of waar kijken we dan naar als we dat beeld voor ogen zien?
Nou, ik denk dat... veel Nederlanders die naartoe zijn gegaan... die hebben er wel wat lacherig over gedaan. Vinden ze een beetje kitscherig wat ze daar tegenkomen. En want het lijkt allemaal een beetje zo nep, zo invented tradition. Hè, dus mm-hmm. je dat doet. En dat is natuurlijk ook een beetje waar. Maar het is wel, je zou kunnen zeggen... het is ook wel een uiting van deze mensen hebben een gemeenschap gezamenlijk gemaakt. Dat is geworteld oorspronkelijk in de Nederlandse taal, Nederlandse cultuur, in de godsdienstige tradities ze hebben meegekregen. Dus het is allemaal, en dat willen ze op een of andere manier volhouden. Wel op een manier dat zij nog wel identificeren met Nederland, maar op hun eigen manier. Mm-hmm. Dus op hun eigen manier. Hè, dus dat toch ook een zekere authenticiteit. Hè. Ja. Ze willen het dan doen op hun eigen manier. Ze willen hun tradities en hun verbanden met Nederland vieren op hun eigen manier.
Ja. En dit was natuurlijk in de vorige eeuw, dit was na de Tweede Wereldoorlog. Als we nu zouden afreizen naar Orange City, wat doet ons daar nog herinneren aan Nederland? Als we door de Main Street lopen?
Ja, dus dan zie je inderdaad die gevels. Je ziet nog je ziet namaakmolens. Dus dat is eigenlijk wat je dagelijks ziet. Natuurlijk met al die Nederlandse namen. Ik denk wat je ook ziet, en daar zijn wel mensen die zeggen... nou, dan kun je ook wel een directe verband leggen. Dat is net iets lastiger te bewijzen. Ja. Maar het heeft de mooiste gezons van heel Iowa.
Oh, ja?
Dus allemaal dat je dan eigenlijk een slordige, onopgeruimde voortuin hebt... dat kan eigenlijk niet.
Daar wordt naar gekeken.
Ja,
frowned upon, zeg je. Ja. Volgens mij, hè? 2003 kwam je naar Amersfoort toe. Terugkijkend op Orange City. Ja, wat is eigenlijk Nederlandser? Amersfoort of Orange City?
Ja, dat is wel een... ik denk dat je de... in veel opzichten is wel... Orange City is bewuster Nederlands. Hoewel het steeds ook diverser wordt, ook in de samenstelling van de bevolking. Dus in die zin zou je zeggen, ja, Orange City is misschien wel Nederlandser. Maar ja, ik heb natuurlijk wel, vooral als Amerikaan, moeten adopteren aan het Nederlandse manier van leven. Dus mm-hmm. dan kom je echt in een, nou ja... in Nederland terecht, met zijn eigen manieren van het doen.
Ja, en Amersfoort is het de meest gemiddelde Nederlandse stad die bestaat.
Ja, en ik woon ook wat door VARA aangekondigd werd in de jaren 90... als de meest gemiddelde straat van Nederland.
Oh, de straat, ja, ik kan me dat herinneren.
Dus dan zit ik echt precies in gemiddeld Nederland. Dus dat is wel iets dat je... Nou ja, dan kom je wel echt een soort Nederlands tegen. Maar
u dacht vanuit Orange City wellicht, ik ken Nederland, want ik heb een band met Nederland. Ja. Het is een stad die geënt is op de Nederlandse cultuur. Dan kom je in Amersfoort terecht. Waar loop je dan tegenaan?
Nou, je kan, ik heb eigenlijk vooral in mijn studietijd in de jaren 90 in Amsterdam gewoond. Dus dan was eerder mijn neiging om te denken van, nou, Amsterdam is een beetje wat Nederland is.
Ja, ja.
En ik merk er nu, ik heb een proefschrift over Nederland geschreven in de jaren 60. En wat ik ook wel merk is als ik er nu wel terugkijk, hoe vaak Amsterdam daarin figureert. Mm-hmm. Dus ik denk voor mij was eigenlijk Amersfoort vooral een soort realisatie dat Nederland groter was dan Amsterdam.
Ja.
Dan dat het zo anders of hetzelfde was als in de Verenigde Staten.
Ik ga u de kettingvraag voorleggen. Gisteren was Jan Posma was mijn gast. Hij is Amerika-correspondent van onder andere BNR. Hij had deze vraag voor je.
Ik lees en luister graag James Kennedy. Hij weet precies wat er speelt aan beide kanten van de oceaan. En ik denk dat Nederlanders diep van binnen... Volgens mij voelen die nog steeds dat wij Nederlanders nuchter zijn... en Amerikanen niet, die zijn een beetje gek. Maar ik heb zelf het gevoel de laatste jaren met corona... maar ook over andere onderwerpen hoor ik in Nederland steeds meer... De complottheorieën, de onvrede, vlaggen op de kop in stad en land. De dingen die ik eerst vooral in Amerika hoorde en zag... zie ik steeds meer in Nederland, elke keer als ik op bezoek ben. Dus ik vraag me af, James, wat denk jij? Zijn wij meer op de Amerikanen gaan lijken? En lijken wij misschien sowieso niet wat meer op Amerikanen... dan we eigenlijk zelf willen toegeven?
Dat is een mooie vraag. Ik denk... Vooropgesteld, ik merk nog steeds grote verschillen tussen Nederland en de Verenigde Staten. Ik bedoel, dus je hebt ook het idee dat je. Er is nog steeds bijvoorbeeld hoewel dat verzwakt is, de notie in Nederland dat je er samen uit moet zien te komen. Nou, dat is niet iets dat ik herken uit mijn eigen cultuur. Mm-hmm. Het is waar. Ik bedoel, je kan zeggen van de confrontaties, de polarisaties, die lijken dan wel veel meer op Amerika. Nederland is de meest ver-Amerikaniseerde land van continentaal Europa.
Oh ja?
Ja, nou, ik bedoel, het is een beetje van, hoe meet je dat?
Ja, ja. Maar dat is observatie.
Ja. Ja. Je zou kunnen zeggen, Italië lijkt er in sommige opzichten in andere opzichten weer op Amerika. Maar ik denk gewoon, het heeft te maken met de Engelse taal hier zo invloedrijk is geweest. Mm-hmm. Dus we werken vorige week lazen we ook, hè, dat Nederlanders ook wel toenemende mate ook Engelstalige boeken willen lezen. Veelal, niet helemaal, is dat Amerikaanse literatuur. Mm-hmm. Popcultuur, ook uit de Verenigde Staten, nog steeds wel.
Dominant.
Echt dominant. Filmwezen, je zou kunnen zeggen, je hebt een land die heel sterk is georiënteerd naar de Verenigde Staten. Dus in die zin, ja, een ver-Amerikanisering van de cultuur zit er wel in, denk ik. Ja.
We zijn de zoveelste staat van de Verenigde Staten.
Nou ja, ik vraag me af, ja, waar is Nederland over 100 jaar? Ook op taalkundig gebied, of bijvoorbeeld. Maar het is een land die inderdaad sterk is georiënteerd op de Verenigde Staten. Hoewel, inderdaad, er is nog altijd een zekere Nederlandse zelfbesef van, wij zijn totaal anders dan de Amerikanen. Ja. Maar niet helemaal terecht.
En tegelijkertijd, als je kijkt naar die wereldwijde cultuur, de Amerikaanse cultuur die wereldwijd wordt uitgerold. Als je het hebt over popcultuur, over muziek, over Hollywood. Die wereldwijde invloed van het land, is die nog net zo groot als pak een beet 20 jaar geleden, toen ik niets anders wilde dan Amerikaan zijn? Ik wilde een jaar high school gaan doen.
Ja, het is denk ik ik denk dat allemaal ietsje diffuser is geworden. Dus Amerika is ook wel niet het was nooit een monocultuur, maar is nog zelf veel meer onderdeel geworden van wereldcultuur. Dus je ziet ook wel de grenzen daar openbreken. Dus wat is Amerikaans, wat is niet Amerikaans? Dat is ook wel iets dat diffuser is geworden. Mm-hmm. Ik denk dat er ook wel Amerikaanse cultuur is nog wel steeds dominant. Maar ik denk in de laatste 20 jaar dat er ook wel wat meer dat de notie dat Amerika het beloofde land is voor Nederlanders. Dat is een land waar je echt naartoe moet. Dat is een land die toch wel naar de toekomst wijst, ja, op een of andere manier. Ik denk dat wel is afgenomen. Ja. Ook wel door allerlei misstappen van de Amerikaanse politiek. Met de zichtbaar worden van problemen. Je zou kunnen zeggen, dat hadden Nederlanders ook in de jaren 70. En dan waren ze ook wel erg kritisch.
Door wat er in de jaren 60, Vietnam, Korea.
Vietnamoorlog, ja, met name dat. Of dat je ook wel, toen Nederland ook wel in de progressief was, hè, dus ook Amerikaanse buitenlands beleid ook na Vietnam werd bekritiseerd. En dan zeg je ook een bepaalde afstand. Maar ja, door dit alles, zou ik zeggen, er blijkt nog altijd Amerika als een land met waar je naar kijkt voor de nieuwste culturele ontwikkelingen.
Ja. Dat is dus de observatie die u heeft over de Nederlanders. Die herken ik ook wel. De rol van Amerika op cultureel vlak is anders dan 20 jaar geleden. Is dat ook bij de Amerikanen zelf bekend, denkt u?
Nee. Nee, nou, ik bedoel, Amerikanen zijn ook wel in die zin, je ziet ook wel de twijfel over de Amerikaanse cultuur en de politiek. Hè. Amerikanen zijn eigenlijk best negatief over hoe de politiek zich ontvouwt, maar ook de richting van het land. En, Amerikanen zijn kritisch over hun eigen land.
Gezien worden door de rest van de wereld?
Ja, nee, maar dat is dan juist dus wel erg kritisch, maar het is allemaal binnen eigen grenzen. Amerikanen ook wel progressieve Amerikanen, dus conservatieve Amerikanen ligt dat, zou je denken, voor de hand. Maar ook, denk ik, bij alle Amerikanen, alles dat zij dan over hun eigen land denken, is vooral self-referential. Dus het gaat eigenlijk over, Amerika is één groot eiland. Ja. En het gaat eigenlijk over wat binnen Amerika gebeurt en wat daar buiten gebeurt. Wat je daarvan kan leren. Hoe het daar anders is. Dat komt gewoon niet binnen in de Amerikaanse discussies over over zichzelf.
Nee, mooi voorbeeld daarvan zijn natuurlijk, als je naar sport kijkt, de World Series.
Ja, World Series, dat is een prachtig voorbeeld. Dus dan baseball, hè, dus dan American baseball. En dan heb je dan dus je gewoon twee verschillende leagues, hè, twee ligas die tegenover elkaar staan. Mm-hmm. En ja, dat moet dan de wereld vertegenwoordigen. Ja. Dus maar Japan, Cuba, andere gewoon baseballlanden, nou, die doen er totaal niet aan mee.
Nee, dat is dan tot zover de World Series.
Ja.
We praten zo verder. Morgen is trouwens Jaap Kooijman te gast, cultuurwetenschapper, gespecialiseerd in Amerikaanse media. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te hoeven missen. En zometeen praat ik verder met Amerika-kenner James Kennedy. Bijvoorbeeld over de politieke toekomst van de VS, maar toch ook wel de actualiteit. Dus blijf luisteren.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken over de Verenigde Staten. 5 deskundigen of ervaringsdeskundigen. Later praat ik nog met econoom Helene Mees bijvoorbeeld over de effecten van de Inflation Reduction Act op de Europese economie. Vandaag de gast James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en geboren in Orange City, Iowa. Komende half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen sowieso met u bespreken, namelijk de politieke toekomst van de Verenigde Staten en ook de omgang met slavernij. Laten we met het laatste beginnen, want het woord is nog niet gevallen, maar het is een belangrijk thema toch ook in de Amerikaanse politiek, als we kijken naar de Black Lives Matter beweging die is opgestaan, die niet alleen gaat over de politiegeweld, maar toch ook over het verschil tussen omgang dus de zwarte en de witte bevolking, als je kijkt naar politie. Hier in Nederland hebben we de excuses meegemaakt van het Nederlandse kabinet onlangs. Wat ziet u als man die zijn aandacht verdeelt over die twee landen in de omgang met dat verleden?
Nou, je ziet, ik bedoel, in beide landen is er steeds meer belangstelling voor geweest. Maar die belangstelling voor de plaats van slavernij in het Amerikaans verleden is iets dat je dan eigenlijk nog kan traceren naar de burgerrechtenbeweging van de jaren 60. En dus je zou zeggen, het is veel langer aan de hand. Het is ook wel, in die zin heeft het ook sinds die tijd ook wel steeds meer accent gekregen. Dus het is niet dat dat nou afneemt. In Nederland is het interessant om te zien is dat slavernij is eigenlijk geen echte grote thema geweest. Het was een ver van mijn bed show. Het was iets dat heel bij andere mensen gebeurde. Een ander land, een ander deel van de wereld. Dus er was eigenlijk in die zin gewoon Nederlanders deden dus daar betrekkelijk geringschattend over als onderdeel van hun eigen verleden. En dat is van de laatste jaren wel echt veranderd.
Ik zag het net op CNN, dan staat hier dan aan in de studio ook voorbij komen, de beelden uit Memphis. Er waren afgelopen weekend grote protesten in Amerika naar aanleiding van de dood van Tyre Nichols, een zwarte man. Agenten gingen los op hem. Door dat geweld is hij overleden. Dat een paar jaar na George Floyd, de start van de Black Lives Matter beweging. Hoe kijkt u daar als historicus naar?
Nou, wat je ziet is dat ook dit is een thema die ook lange tijd, maar dan wel met horten en stoten op de Amerikaanse culturele en politieke agenda is geweest. Je ziet van police brutality, hè, dus van en aandacht daarvoor, dat is iets wat je al vanaf de jaren 60 en 70 ziet. Dan voor lange tijd is er betrekkelijk weinig aangedaan. En in de recente jaren dan kijken we dan steeds meer naar dat. Dat kan dan wel een uiting zijn van, waar ras heel dominante rol speelt. Hè, dus bij George Floyd. Maar in het geval van Nichols, dan gaat het eigenlijk over police brutality.
Ja, want er waren ook zwarte agenten.
Ook zwarte agenten. Maar het is wel die. Dus je ziet wel daar in de laatste tijd ook wel van bepaalde thema's die dan weer naar voren komen. Soms wel dus twee thema's die dik verwant met elkaar zijn, maar ook wel gescheiden van elkaar kan worden beklemtoond. Ja. En dat is één is dat ja, de police brutality. En het andere is van racisme.
Ja. Ja. Ja, en als je daarnaar kijkt, als je daarop inzoomt. Gisteren had ik met Jan Postma er ook over de kloof in Amerika. Over links-rechts. Over het feit dat het moeilijk over die kloof heen springen is. Elkaar niet meer te vinden. Hier in Nederland wordt wel eens gezegd bij dit soort discussies. We dreigen steeds meer in identiteitspolitiek te verzanden. Mm-hmm. Dus ook links-rechts eigenlijk overgewaaid uit de Verenigde Staten. Dat heeft dan ook met dit soort thema's te maken. Herkent u dat?
Ja, het heeft wel denk ik identiteit. En identiteitspolitiek is belangrijker geworden. En dat. Ook in Nederland. En die zegt van, nou, maar dit is wie ik ben. En dit is hoe ik hierover voel. Dit is hoe ik denk. Dit is iets dat ik dan ook wel bepaalde iets ontleen uit. Ook uit de geschiedenis. En dat is wel belangrijker geworden. Identiteitspolitiek is in de Verenigde Staten al een generatie een hele belangrijke onderdeel geworden. Het heeft ook wel bijgedragen aan het mobiliseren van mensen die zeggen, nou, maar ik wil staan. En dus van. En wij moeten met elkaar staan en ook onze eigen identiteit zien te behouden. Dus sinds de jaren 80 is dan sterk een opkomst. Maar in Nederland is het wel inderdaad de laatste jaren ook wel toegenomen. Ja. Van links en de rechtse kant, ja.
Want u zegt dat is al een generatie identiteitspolitiek. Heeft dat zijn invloed op de Amerikaanse samenleving?
Ja.
Hoe uitzicht dat? Hoe moeten we dat zien? We zien natuurlijk de verschillende mediakanalen. Je hebt Fox News versus andere media-uitingen. Ja. Daarin zie je het bijvoorbeeld. Is dat waar we het vooral in terugzien?
Ja, ik denk dat je het ziet is dat je ziet het op twee verschillende manieren. Eén is gaat het eigenlijk over hoe belangrijk het is voor kleine gemeenschappen, maar ook voor individuen om hun identiteit te hebben. En dat ze dan eigenlijk dit markeren. Dit is wie ik ben. Mm-hmm. En ik wil eigenlijk over mezelf zo praten. Ik wil mezelf ook wel uiten op deze manier. Dat wel heel erg belangrijk is voor. Dus gewoon de manier waarop individuen vormgeven aan hun leven, mm-hmm. dat is dan wel heel erg belangrijk. En aan de andere kant kan je zeggen, ja, dan kan die claims op identiteit ook wel leiden tot scherpe confrontaties in de politiek. En waar je dan zegt, nou, de conservatieve beweging zijn van, nou, maar wij zijn ook wel, wij zijn ook moeten worden vertegenwoordigd in ons eigen land. Ik bedoel, er is niks mis met om een christen te zijn, er is niks mis met wit te zijn. Wij moeten daar dan wel ook wel voor opkomen. Mm-hmm. En ook wel andere groepen die dan ook wel dezelfde of de tegenovergestelde claims maken. En dat heeft inderdaad geleid tot scherpe aanvaringen in de politiek.
Die zelfs zo ver gaan. Jan Postma gaf gisteren de voorbeelden dat zelfs de koffie die je drinkt zegt iets over de politieke kleur die je hebt. Starbucks is voor sommige mensen te links.
Ja, dus je ziet het ook wel. En is te links. En Chick-fil-A, een belangrijke fastfood kiprestaurant, is dan weer te rechts.
Oh ja?
Dus ga je dan ook wel niet naar.
Hoe kan een Chick-fil-A terecht zijn?
Nou, omdat de eigenaar ook wel standpunten heeft ingenomen die dan over de traditionele family values zich ten faveur heeft geuit. Dus, en dan lijkt dat dan ook wel, is dat dan wel anti-LGBTQ en dergelijke. Dus dan heb je ook andere mensen zeggen, daar wil ik dan niet naartoe.
Nee. Ja. Nou bent u natuurlijk werkzaam als hoogleraar hier op een Nederlandse universiteit. Dat zijn bolwerken van woke cultuur, als wij mogen de berichten mogen geloven, de mediastudenten die alleen nog maar bezig zijn met of je wel aan de goede kant van het politieke, culturele spectrum staat, allemaal overgewaaid uit de VS.
Ja, nou, wat ik merk is dat, ja, dat neemt wel toe in de Verenigde Staten. Maar een van de dingen die bij mij nog altijd opvalt is hoe anders de Nederlandse universiteiten doorgaan zijn dan de Amerikaanse. Dus als je zegt van nou, alles is hier wordt volledig Amerikaniseerd, dan denk ik dat wel meevalt. Wat ik nog merk is dat er nog in de. Nou, niet alle studenten hebben daar belangstelling voor. Ik merk dat er veel docenten zijn die dan ook wel hun twijfels en hun zorg hebben over woke. Ik merk zeker bij Nederlandse bestuurders dat ze daar weinig van willen zien mm-hmm. op hun eigen op de eigen universiteit. Dat dan wetenschap in de weg staat. En ook wel dat je dan ook wel je eigen mening zou moeten kunnen uiten in een universitaire gemeenschap.
Amerikaanse toestanden.
Ja, maar nog in Nederland niet. Dus ik denk dat dat
naar universiteiten. Op Amerikaanse universiteiten is dat wel het geval, zegt u?
Bij Amerikaanse universiteiten vind ik dat dat wel vrij sterk is doorgevoerd. Dus ik denk dat dat je daar. En dat is denk
maar als Amerika dan een cultureel voorland voor ons is, als wij daarnaar kijken, dan is dit dus. Ook op dit vlak is dit dus een invloed die we zien.
Ja, dus iets dat je. Het neemt toe en je ziet ook wel de invloeden. Dat is zeker zo. Het is alleen maar dat dat nog wel. Voordat dat wel zover komt. Is denk ik wel nog een aantal culturele veranderingen voor nodig. Dus ik zie het nog niet op een niveau dat ik in de VS zie. Het gaat echt heel ver in de Verenigde Staten op dit moment. Dus niet alleen de universiteiten. Dus, maar dat je zegt van dat mensen zeggen, Amerikanen zeggen, ik wil niet dat mijn kinderen een relatie aangaan met iemand van de andere politieke partij. Ja. Dus dat gaat wel dan wel heel erg ver.
Ik las zelfs bericht over mensen die hun huis niet willen verhuren als iemand op de verkeerde partij stemt.
Ja, precies.
Dus je merkt voor rent, maar niet voor Republicans.
Ja, precies. Dus het was half eeuw geleden was het nog religie die nog wel iets kon uitmaken. Maar nu is het wel inderdaad politieke voorkeur.
Ja. Ja. En soms wordt dan gezegd, als we naar Amerika kijken, dan kunnen we het Nederland zien van over enkele decennia.
Nou ja, ik denk dat je. De vraag is in welke mate Amerika nog steeds in de toekomst dezelfde soort culturele impact kan hebben. Hè, dus en zal hebben. Dus dat is denk ik een van de. Dat is een van die vragen. Maar ik denk, je moet ook altijd zeggen dat elk land, ook Nederland, ook een open land zoals Nederland. Veranderingen of culturele ideeën en patronen overneemt op hun eigen manier. Dus het is Nederland zal nooit helemaal zijn zoals de Verenigde Staten. Als Amerikaanse ideeën, patronen, waarden overnemen, dan doen ze het dan toch wel op hun eigen manier.
Ja. Dit is dan over cultuur. Als we kijken naar politiek, de rol van Amerika wereldwijd gezien. De afgelopen jaren veel gebeurd. Dus je kijkt ook geopolitiek gezien. Wat het blazoen van Amerika enigszins heeft besmeurd, volgens mij. We hebben de Capitoolbestorming gezien. Ja. Het gehaaste vertrek uit Afghanistan. De America First politiek, de Trump-jaren. Het waren allemaal tekenen dat Amerika zich wat meer afkeerde van de wereld wellicht.
Ja, dus er zijn heel wat ontwikkelingen daar gaande. Nou, in de eerste plaats zou ik gewoon wel willen poneren dat America First is altijd de leus van Amerika geweest.
Dat is niet zoveel nieuws in.
Nee, ik bedoel in de zin van dat je Amerika. Ik denk het verschil is dat America First onder zeg maar een traditioneel beleid. Er werd gezien als America First kan alleen maar lukken als je ook wel bondgenoten hebt die achter je staan. Dus je kunt het niet altijd te bond maken met de bondgenoten met name. Mm-hmm. Je moet ook wel met hen samenwerken, want zo blijft America First. Maar dus wel denk ik in de laatste tijd is er een toenemende notie van de binnenlandse politiek heeft steeds minder begrip voor Amerika's rol in de wereld. En dat met name dat Amerika vooral anderen zou helpen ten financiële kosten van eigen land. En dat wel aan het toenemen is. En dat je dan vervolgens ook ziet dat ook zelfs Joe Biden genoodzaakt is om toch wel iets van America First te handhaven. Ja. Dat Amerika eigenlijk geholpen. Dat Amerika duidelijk baat moet hebben voordat het andere landen helpt.
Ja. En tegelijkertijd kijken wij hier in Europa meteen naar Amerika als er een oorlog in Oekraïne uitbreekt. En dan komt de grootste steun ook uit de VS. Dus is de vraag dan gerechtvaardigd. Politiek gezien heb je dat America First en dat besmeurde blazoen. Tegelijkertijd is Amerika nog steeds de leader of the free world.
Ja, en dat heeft dan is nog wel zo gebleken zoals je ook wel hebt aangegeven. Dat Europa kan het niet zonder de Verenigde Staten. Dat het ook wel, voordat het militair zelfstandig is, mocht dat ooit wel komen. Dat het wel nog decennia zou zijn voor het zo is. En dat is wel natuurlijk een probleem. Niet alleen omdat America First is, maar naarmate dat het ook wel internationaal gericht is, dat het vooral op Azië is gericht.
Mm-hmm. Ja. Nou bent u geschiedkundige. Nou kun je soms lijnen trekken uit de geschiedenis om die naar de toekomst door te trekken. Je kan misschien soms patronen zien, misschien ontwikkelingen. Zien we hier wat wel eens wordt gezegd, wat wel eens wordt geponeerd? Als we naar Amerika kijken, de ineenstorting van de VS zoals ooit het Romeinse Rijk afbrokkelde?
Nou, Ja, dat zou dat ligt voor de hand. Romeinse Rijk, zou je kunnen zeggen, heeft bijna 1000 jaar het volgehouden. Dus,
ze hebben nog geleefd te gaan in Amerika.
Ja, ik zou, ja inderdaad. Hebben nog 3/4 van hun shelf life nog wel uit te leven. Dus ik denk dat. Natuurlijk, Amerika blijft niet tot de rest van de geschiedenis in stand. Maar de notie is dat dat wel nu een land is sterk in verval en dat het uit elkaar valt. Dat lijkt mij niet meest waarschijnlijke toekomst. Omdat er allerlei manieren zijn waar Amerikanen verstrengeld met elkaar zijn. Ook als er red states zijn en blue states en dat ze toen in toenemende mate hun eigen wegen gaan, zie je nog steeds hoe belangrijk die financiële, economische belangen zijn, toch ook uiteindelijk de culturele. Dat ze dan eigenlijk in die zin wel, Amerikanen zijn eigenlijk tot elkaar veroordeeld, hè, zou je ook kunnen zeggen, en dat voorlopig zal blijven. Maar.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Verenigde Staten. Later deze week praat ik nog met Rut Oldeziel. Zij is hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis aan de Technische Universiteit Eindhoven. Vandaag de gast James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ik kom nog even terug op die opmerking die u net maakte. U zei, Amerikanen zijn in zekere zin ook tot elkaar veroordeeld. Dus we hadden het over het Romeinse Rijk dat ooit afbrokkelde. Zien we dat terug bij de Verenigde Staten. U zegt, want die Amerikanen, ze hebben elkaar nodig. Ook al zie je een verdeling in red en blue states en zie je een land dat tot op het bot verdeeld is. Hoezo hebben ze elkaar zo nodig?
Nou, ik denk dat je in de eerste plaats, zou ik kunnen zeggen, van wil je de. Het is natuurlijk een belangrijke economisch geïntegreerd land. Ik bedoel, dus je bent gewoon in die zin onderdeel van dezelfde economisch verkeerspatroon. Mm. Dus in die zin is het gewoon allemaal gebaseerd op een nationale markt, waar je dan eigenlijk op elkaar toegewezen. Ja. Dus je kan zeggen, economisch gezien heb je er wel wat aan. En tweede is dat je zag een cultuur. Hè. Het is wel Amerikanen, en dat gaf je ook zelf eerder aan. Ze hebben allemaal een bepaalde zicht dezelfde idealen. Ze kunnen zeggen van wij komen toch wel tot. We komen niet uit wat dat nou precies inhoudt. Maar je zou dus zeggen van ze willen allemaal wel aan gaan werken. Dus ik denk dat je zou kunnen zeggen van iedereen wil dan als het ware onderdeel zijn van de Verenigde Staten daarvoor staan. Dus het idee dat je dan wel zou vertrekken. Want in de laatste jaren is het wel, je ziet een toename van stemmen, zeg maar, wat hebben we eigenlijk nou aan Amerika? Dus moet Texas een onafhankelijke staat zijn? Hè? Maar in Californië, hè, dus een progressieve staat, dan soms komen die geluiden ook wel op. Hè, dus dat misschien een deel van de Amerikaanse toekomst zou zijn. Ik zie dat wel eerder gebeuren dan een burgeroorlog. Hè, dat staan gewoon zeggen, we trekken gewoon terug. We gaan ons eigen plan. Maar ik zie dat, zoals ik heb gezegd, denk ik ook, is dat een onwaarschijnlijke uitkomst. Omdat die weefsel eigenlijk zo geïntegreerd is met elkaar. In economisch, maar ook in culturele zin.
Het verhaal is te sterk. Dus ook al is de rol van Amerika gaat minder dominant geworden als we kijken naar de geopolitiek, China en de opkomst, noem maar op, dan blijft dat verhaal van Amerika voor Amerikanen zelf overeind staan.
Ja, dat denk ik wel. Met alle decepties van dien, zeg ik even bij. Dus het is niet. Ik ben niet in die zin zonder meer een vrome gelovige in het Amerikaanse verhaal. Maar het is wel een belangrijk bindmiddel. Het is een belangrijke vorm van zelfverstaan die ook wel zijn effecten heeft en zal blijven hebben op de toekomst.
Ja. Die politieke ontwikkelingen in uw vaderland, volgt u ze nog dagelijks?
Ja, ik volg ze dagelijks.
Met veel plezier?
Nee, ik volg ze niet dagelijks met veel plezier. Maar het blijft me boeien. Ik vind het wel interessant om te zien hoe het dan daar vergaat. Het geeft wel aan mijn betrokkenheid met mijn geboorteland. Maar ook wel grote zorgen daarover.
En ik las nu een column in de Trouw, of een essay was het geschreven voor de Trouw, dat veel Republikeinen bijvoorbeeld de Democraten als de corrupte partij zien. Beloof weinig goeds, hè?
Ja, dat belooft weinig goed. En het is ook wel dat je zegt van je bent eigen. En het kan ook wel toenemen dat de notie. Er zijn boeken die waarschuwen dat. dat bijvoorbeeld Amerikaanse gelovigen steeds meer een apocalyptische termen gaan denken over de toekomst. Hè, dat, dat de andere partij zo corrupt is, dat de andere partij zo'n verkeerde waardestelsel hebben, dat ze eigenlijk niet, dat het met hen niet valt samen te werken. Je kunt ze eigenlijk niks gunnen. En je moet dan ook wel bereid zijn om hen ook wel de macht te ontzeggen. Eigenlijk op bijna elke manier. Hè. Ja. Dat is hoe sommige Amerikanen daarover praten.
Ja, dan heb je het over de Republikeinen, zien zich dan zeg maar als de partij van de Christenen, partij van het gezin, dan zijn de Democraten meer de partij van de, wat is het dan, een slechte moraal?
Nou ja, nee, dat zouden ze niet, ik bedoel van de Republikeinen.
Jij vindt de Republikeinen dan?
Nou, de Republikeinen zeggen van inderdaad, dat zijn mensen die tegen het gezin zijn, dat zijn mensen die tegen het geloof zijn, dat zijn mensen die Marxisten zijn, die eigenlijk een dominante rol willen geven aan de staat, aan de overheid, om alles te bepalen. Dat zijn mensen die eigenlijk ook wel onze geschiedenis bezoedelen door alleen maar het negatief te zien. Dus denk aan het slavernijverleden of van discriminatie of racisme. Ja,
ja, en dat betekent dus dan hoef je dus, zoals u net zei, dan hoef je de andere partij ook niks te gunnen.
Je hoeft die andere partij en je moet die andere partij niet gunnen zelfs. Nee. Dus want als je hen maar aan de macht laat, dan gaan ze het hele land naar hun eigen hand zetten. En dat moet je dan wel zien te voorkomen. Ja,
grote motivatie dus vanuit de Republikeinse kant om weer dat presidentschap te veroveren eind 2024. Wat is de motivatie van de Democraten om de Republikeinen vooral niet aan de macht te hebben?
Nou, ik denk dat Democraten, je merkt dat Democraten ietsje minder geneigd zijn om te zeggen over Republikeinen, dat is de vijand. Dus ze zijn in die zin net wat verzoenlijker in hun houding. Maar je ziet denk ik dat er enorm grote zorgen zijn onder Democraten. Dat als de Republikeinen aan de macht komen, dan breekt ook de hel los in de Verenigde Staten. Want dat zijn fanaten. Dat zijn wel mensen die eigenlijk tegen alle vormen van diversiteit zijn. Dat zijn mensen van de monocultuur. Dat zijn mensen die eigenlijk de democratie niet in acht houden. Die bereid zijn, nou, we zagen het 2 jaar geleden
met Capitool
stormen. Dat bereid zijn om de macht te behouden dan via andere middelen. Misschien dan ook geweld. Dus het is wel, dus dan is er daar ook een hele grote vrees en angst vanuit de Democraten. Dus de Democraten kunnen de Republikeinen ook betrekkelijk weinig gunnen in hun eigen denkbeelden over de andere partij.
Hier volgt dan een Nederlandse vraag voor een Amerikaanse geschiedkundige. Het verschil tussen die twee partijen dat zo onoverbrugbaar lijkt, als u het ook schetst, bleek ook uit het gesprek met Jan Posma gisteren, terug te luisteren als podcast trouwens. Het is in decennia niet zo groot geweest, las ik ergens. Zo schreef u ergens. Nu komt die Nederlandse vraag, hoe kunnen ze ooit tot elkaar komen? Want dat willen wij graag, Nederlanders, consensus.
Ja, Nederlanders, en dat is denk ik nog steeds, zoals ik ook wel hiermee begon, is dat blijft nog steeds een kenmerk van de Nederlandse van de politiek of samenleving. Ik denk dat je, dit zal heel moeilijk gaan. Wat je zou kunnen zeggen, waar je op hoopt, is dat ook bestorming van de Capitool ook ergens bij alle partijen ook een soort limiet is bereikt. Hè? Dat wil je niet. Dat is niet voor herhaling vatbaar. Dat is eigenlijk een brug te ver gebleken. Dat je dan eigenlijk in die zin die confrontaties wel binnen bepaalde banen moet zien te leiden. En dat er moet wel in ieder geval een soort uiterste rem zijn aan wat politieke spelregels moeten zijn.
Nee, tegelijkertijd hoorde van Jan Posma gisteren, dat zult u ook herkennen, dat de vertelling over die Capitoolbestorming aan beide kanten van de kloof, zal ik maar even zeggen, totaal anders is.
Ja, het is totaal anders. Dus het is niet een soort van, maar de vraag is, dan zeg ik aan de Republikeinse kant, is het van, ze kunnen het vergoeilijken, of ze kunnen zeggen, nou ja, is dat nou wel erger dan demonstraties van Black Lives Matter, waarin ook wel ruiten gesneuvelden of huizen in brand gestoken, wat dan ook. Maar ik denk dat je wel moet afvragen of daar ook wel intern in hun eigen morele kompas heeft gezegd, ergens van, dit willen wij niet, dit moeten we niet doen. Wij zien wel de problemen hiervan, hoewel wij dat niet gaan erkennen in aanwezigheid van de Democraten.
Nee, dat dan niet. Nee. Ja. Morgen is mijn gast Helene Mees, econoom. U mag haar een kettingvraag stellen. Wat zou u van haar willen weten?
Nou, ik Ik wil eigenlijk weten of, en dus denk ik ook van economie heeft er ook wel deels te maken, maar een bredere vraag, is de Amerikaanse cultuur net zo innovatief en creatief als voorheen? En je kan dat ook wel verbinden aan economie. Is dat nou zo innovatief en creatief als voorheen? Er zijn sommige commentatoren die zeggen van Amerika verliest creativiteit, dat het niet is wat het was, dat we hebben te maken met de polarisatie of dat we hebben te maken met de afname van migranten naar de Verenigde Staten. Allerlei redenen waar Amerika minder creatief is. En ik zou graag van haar willen horen of zij zo'n sombere assessment deelt of niet.
We gaan het er morgen vragen. Dus Helene Mees, econoom in onze week over de Verenigde Staten. Dank, James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Onze afleveringen van BNR's Big Five die zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via de BNR-app of via je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.